Ja, poging nummer drie. Poging nummer drie van live gaan op deze vrijdagochtend. Het is niet gelukt om 10:30, omdat er een echo op de lijn zat. Of althans een soort kraak in het geluid. Dus ik hoop dat dat nu hersteld is. Ik heb de computer opnieuw opgestart. Maar ik begrijp dat jullie natuurlijk ook nog even moeten opstarten. En opnieuw en deze stream moeten vinden. En dan hoor ik wel even of het beter is. En dat hoop ik natuurlijk. En dan kunnen we beginnen eindelijk met de dag. Althans, ik was al om 7:00 wakker. Maar het is wel lekker als we hier ook gewoon mee van start kunnen nu. Dus kom gezellig binnen, pak wat koffie en vertel mij of het werkt. Ik heb nog geen mensen gezien. Oké, lekker, gaat goed. All right, zeker weten. Ik heb mijn hele computer even opnieuw opgestart. Soms is dat gewoon de truc. Aha, fijn Rick. Dankjewel Harry. Echo is weg. Af en toe een kraakje. Af en toe een kraakje kunnen we mee leven natuurlijk. Dat is ook niet zo heel raar. Met live is het gewoon soms niet altijd even goed. Maar goed, dus fijn. Hij gaat lekker. Daar zou ik dan vroeger heel gestrest over zijn. Maar dat heb ik helemaal niet meer. Ik vind het al een wonder dat het werkt. Ga ik deze ophouden of niet? Ik hoef niet. Ik kan hem afdoen. Als hij werkt, dan kan deze af. Dan heb ik iets meer. Dan hoor ik mezelf ook nog praten. Goed. Wat ik heb gedaan. Ik heb mijn computer opnieuw opgestart. Maar goed, we hebben het er nu al een kwartier over. We gaan gewoon lekker op de inhoud verder. Welkom, lieve mensen in de chat en andere mensen die gewoon lekker kijken of naderhand kijken natuurlijk. Ook hartstikke fijn. Abonneer je op het kanaal, like en deel deze uitzendingen. En doe ook een donatie hieronder als je mijn werk wilt steunen en mogelijk wilt maken. En dank aan de mensen die dat hebben gedaan. Ik hoop dat jullie ook inmiddels het gesprek met Ad Verbrugge hebben gezien, wat ik maandag heb gepost. En natuurlijk die van Elze van Halen van vorige week. Die gesprekken met gasten, dat smaakt ook naar meer. Maar ja, ik begrijp ook, en dat wil ik ook, dat de livestreams nog steeds wel favoriet zijn onder de bakkiekijkers. Dus dat blijven we ook natuurlijk gewoon doen. En dan kan ik ook gewoon lekker helemaal leeglopen, zullen we maar zeggen. Dus dat is voor mij ook heel therapeutisch en fijn in deze helemaal gek geworden wereld. Of zoals Ab Flipsen gisteren zei bij Ongehoord Nederland. Was dat gisteren? Ja. We leven in een open inrichting. We leven in open inrichting en de patiënten lopen vrijuit rond. En ja, dat is heel tragisch. Maar dat geeft alweer heel veel stof tot gesprekjes. All right. Wat hebben we allemaal gezien deze week? Ik ben afgeleid door jullie. Vooral veel, wat mij betreft, tenminste, ja, het is maar net waar je blik naar uitgaat, maar dus heel veel strafrechtelijke zaken, zullen we maar zeggen. We hebben de Hans Steeuwen kwestie natuurlijk gezien. Die werd thuis bezocht door 6 of 8, ik weet niet precies, volgens mij waren het er 6 agenten vanwege een Femke Halsema persiflage. Daar gaan we het natuurlijk even over hebben, maar dat stond niet op zichzelf. Hè. Dat dingen gebeuren ook nooit in een vacuüm, zeg ik altijd. We hebben ook de zaak van Dries van Langehoven gezien. Die Belgische activist. Hij is officieel, volgens mij, hij is niet meer politicus. Hè, maar dat is hij natuurlijk wel geweest. Dries van Langehoven, rechtse activist. Rechts whatever. Die nu veroordeeld is tot 1 jaar gevangenisstraf vanwege het delen. Althans, het zitten in een chatgroep waar memes werden gedeeld. Maar we hebben ook nog de zaak Andrew Tate gezien deze week. Die wordt uitgeleverd met zijn broer aan het Verenigd Koninkrijk vanwege seksueel geweld, verdenking althans daartoe. En nog een ander opvallend bericht uit Duitsland, wat ik deelde ook op Twitter, wat ook veel werd gedeeld weer door jullie. Ik zal het er heel even bij pakken. Dat ging over een meisje van 16 in Mecklenburg-Vorpommern, die deelstaat in Duitsland, die werd door 2 agenten uit de klas gehaald omdat zij op TikTok een filmpje had gedeeld van smurven die blauw zijn. En dan stond erbij van, en Duitsland is ook blauw, had ze dan gezegd. En het was, er werd iets over de heimaat gezegd. Van we willen niet meer een oord zijn, maar een heimaat. Dus dat was haar mening op TikTok. En blauw, dat moeten jullie natuurlijk even weten. Blauw is de kleur van de AfD. Hè, van de Alternatieven voor Duitsland. Dus daar wordt gerefereerd als zij het over blauw heeft. Dus Duitsland kleurt blauw. Duitsland kiest AfD. Kiest voor de heimaat. Kiest voor nationaal. Gevoel. Heimat is trouwens helemaal niet een heel omstreden woord in Duitsland. Het is een heel, heel erg ingeburgerde term. Een term die we eigenlijk in Nederland helemaal niet kennen. Het is typisch Duits. Heimat, dat omvat eigenlijk alles. Hè. Cultuur, taal, gewoontes, gebruiken, mores. De heimat is iets wat alle Duitsers eigenlijk in principe kunnen omarmen. Maar het wordt ook weer rechts gemaakt. Het wordt ook weer gecriminaliseerd, dus dat je ja, voor de heimaat uitspreekt. Maar dat is tot daaraan toe. Maar er was dus de schoolleiding van haar school had dus de politie gebeld om haar dus even toe te komen spreken, dat meisje. Dat is ook gebeurd. Dus dat is ook nog aan de hand. En wat maakt deze zaken dan allemaal tot een soort verschijnsel, zullen we maar zeggen. Wat zit hierin? Wat mij dan opvalt. Ik noemde het in de titel de afbraak van het strafrecht. En ik denk dat dat niet overdreven is. Misschien wel het failliet van het strafrecht, omdat het strafrecht steeds meer een norm bevestigend instrument aan het worden is, in plaats van een bestraffend instrument, wat je in de laatste plaats eigenlijk pas inzet. Hè? Dus we kennen in Nederland het opportuniteitsbeginsel. Je gaat als OM niet zaken vervolgen, opsporen of dergelijke, als dat niet in het belang van het recht is, in brede zin eigenlijk. Hè. En zeker als je het over jonge kinderen. Maar goed, dat is dan Duitsland. Maar het zou me niet verbazen als zoiets ook in Nederland zou kunnen gebeuren. Dat een leerling door agenten voor filmpjes uit de klas wordt gehaald. Want dat is een beetje de richting waar we op gaan, hè? Dus het normbevestigende gesprek van de politie in plaats van het benoemen wat nou daadwerkelijk is overschreden qua wet. Hè? Wat is nou precies, welke wet heb ik overtreden? Dat is dan natuurlijk eigenlijk de vraag die je als burger moet stellen. Dus die zaken, dan is er ook nog de zaak geweest van de Mallorca-zaak deze week bij het Hof in Leeuwarden. Dat is die kwestie. Dat is die. Het is niet een kwestie. Dat is de moord, zou je kunnen zeggen. Of. Moord. Poging. Ik heb het arrest niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Maar er was openlijk geweldpleging geweest op die jonge Carlo Heuvelman. En die is toen doodgeschopt door een groepje jongens. De mishandelingszaak op Mallorca. En Saniel B., dus een van die verdachten, is dus nu vrijgesproken in hoger beroep. Hij had eerst 7 jaar cel gekregen voor doodslag en 2 pogingen daartoe. En is dus nu vrijgesproken. Nou vind ik niet per se dat de afbraak van het strafrecht illustreert. Maar ik neem hem toch even mee, zeg maar, op de hoop. Omdat het toch ook de reacties van de nabestaanden ook weer een bepaalde uitdrukking zijn eigenlijk van hoe het strafrecht iets anders is geworden voor mensen. Dus met name ook voor slachtoffers die willen eigenlijk, of die eisen dan, dat die verdachten openheid van zaken geven over wat er is gebeurd. En dus heel weinig eigenlijk weten van hoe het strafrecht werkt. En dat is ook een vorm van afbraak. Dat mensen niet meer goed snappen wat de functie van het recht is. En hoe het werkt, zeg maar. En wat jouw rol is eigenlijk als slachtoffer daarin. Dus dat is een beetje hoe ik deze week eigenlijk heb gezien. Dus veel nieuws uit het recht. Laten we dan even beginnen met die Dries van Langehoven. En dan gaan we naar Hans Teeuwen. En dan wil ik ook nog wat over Halsema zeggen. Onze Femke Halsema. Die voor mij ook wel echt. Daar kom ik zo wel op. Iets illustreert daarover. Oké. En ik had al wat kleiner nieuws. Misschien kom ik daar ook nog wel aan toe. Even kijken. Sorry hoor, ik moet heel eventjes de begin van de... Ja. Dus, ja, dus die Dries van Langehoven, die is dan veroordeeld voor een jaar gevangenisstraf. Ik zat gisteren Joe Rogan te kijken, die met, weet je ook weer, James Lindsay zat. Nog niet afgekeken, maar die hadden het daar ook over. Dus die zaak is absoluut internationaal interessant voor de verschillende opiniemakers, podcastmakers. Het wordt in ieder geval wel, het valt dus op. Waarom valt het denk ik op? Omdat er echt een hoge straf is gegeven. Dus een jaar gevangenisstraf voor het delen van memes in een privé, dat moet je een beetje tussen aanhalingstekens zetten, privé Facebook app groep of zoiets. Er zaten wel heel veel mensen in, geloof ik. Jonge mannen, die dus nogal, nogal politiek incorrecte memes deelden in ieder geval over, donkere mensen, Hitler memes, volgens mij heeft iedereen ze wel voorbij zien komen, maar goed, dat wordt dan gedeeld in die appgroep en dan is er dus een rechter in België die dat aanmerkt als hate speech of in ieder geval dus als discriminatie, racisme en dat mag dan natuurlijk niet volgens de wet, dat staat ook inderdaad in de wet en dat gaat dan voor zeg maar op de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting, dat staat er natuurlijk naast, dat staat er tegenover. Maar deze rechter vond dat dus niet beschermingswaardig genoeg in ieder geval. En heeft eigenlijk zijn eigen interpretatie gegeven aan de intenties van de mensen die dat deelden. En dat is mijn eerste punt. Dus mijn eerste punt over de afbraak van het strafrecht is dat rechters en ook officieren van justitie, in de eerste plaats met de vervolging en dan komt het oordeel, maar ook officieren van justitie hoor je vaak in die termen spreken al als het gaat over beledigingen en laster en smaad en al die dingen die we allemaal heel erg vinden, bedreiging en zo, dan gaat het vaak over de intenties van de persoon die de uitlatingen doet. Dus los van wat je objectief kunt zeggen over iemand zegt X, Y, Z zet aan tot discriminatie. Dat is dan iets wat je moet bewijzen, hè, als openbaar ministerie, dat aanzet tot iets. Maar nu zie je dus een ontwikkeling. Ik denk dat al een jaar of 20 eigenlijk gaande is. Ik weet niet precies wat de aftrap daarvan is geweest. Het is natuurlijk de tijdgeest natuurlijk ook. Maar dat rechters en officieren steeds meer in de intenties van iemand duiken en daar dus bepaalde motieven in lezen en bepaalde doelen die worden nagestreefd met het delen van meningen, terwijl die nergens echt duidelijk uitblijken en die je ook in een andere context misschien juist andersom zou kunnen zien. En dus de ene denkt van deze jongens zijn erop uit om donkere mensen te discrimineren en ze willen weer terug naar een Hitler-Duitsland. Want dat is wat ze delen. Je kunt ook in de context zetten van dit zijn jongens die in de maatschappij voortdurend worden afgestraft voor bepaalde meningen die wel genuanceerd zijn bijvoorbeeld. Of die niet zo politiek correct zijn. Maar krijgen daar geen enkele ruimte voor. Dus dan krijg je dus een soort overtreffende trap daarvan, want zo is de mens, en zo zijn zeker jonge jongens, denk ik. Hè? Dus je hebt het over, laten we zeggen, vanaf een jaar of 16 of zo, dus dan zeg je als jongen dingen die niet mogen en zo. Hè? Vroeger had je daar ook, vond je dat ook terug in muziek bijvoorbeeld, met heel veel vloeken, of hele harde grappen, harde humor. En dat heeft zich dus verplaatst naar Facebookgroepjes. Omdat daar dan een soort ontlading of een soort catharsis plaatsvindt over die betutteling en dat beknotten eigenlijk van die vrijheid die jonge mensen gewoon vaak nodig hebben. Dat wil dus niet zeggen dat ze dat zij zullen opgroeien en zich ontwikkelen tot rechtsradicale activisten die achter buitenlanders aangaan. Kijk, je moet er natuurlijk wel op letten. Er moet ook wel een correctie plaatsvinden, zoals dat vaak ook gewoon gebeurt door ouders, door uiteindelijk de vriendinnetjes die ze krijgen of de gewone normale mensenbanen die ze krijgen. Dus dan gaat dat weer over, dan waait dat weer over. Maar dat is natuurlijk absoluut een puberaal fenomeen. En als je als samenleving, inclusief dus, waarin de rechterlijke macht dan ook dus weer een rol speelt, als je als samenleving dat eruit wil gaan beuken, omdat iedereen normaal moet doen, dan krijg je dus juist nog meer van dit soort dingen, maar dan nog meer verborgen, nog meer ondergronds, nog meer uit het zicht. Hè? Zouden de rechters in Nederland en in België daar dan wel gerust op zijn? Dus dat het dan, als we het niet meer zien, dan bestaat het niet of zo? Of als we jongens heel hard gaan straffen, dan kunnen we ze dan misschien, geven we ze dan niet juist te veel een podium? Worden ze dan niet een soort martelaar bijna in dat soort groepjes? Als je Dries van Langenhoven een jaar op gaat sluiten, krijgt hij veel meer aandacht natuurlijk binnen die groep. Positieve aandacht, denk ik, dan als je hem gewoon een waarschuwing geeft of zoiets. Hetzelfde zie je natuurlijk bij Andrew Tate gebeuren, die dan weer wordt uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Je zag al dat zijn status onder, nou, hoeveel zijn het er inmiddels, miljoenen jonge mannen, denk ik, alleen maar daardoor groeit. Dus als je als samenleving, als rechtsstaat bang bent voor dit soort elementen, dan denk ik, dan ben je dus niet echt bang daarvoor, want je maakt het juist groter. Je maakt het juist, je maakt jezelf juist belachelijk als rechtsstaat als je achter dit soort dingen aangaat, maar tegelijkertijd echte, keiharde, mag ik wel zeggen, jodenhaat op het Waterloopplein niet erg vindt. Dus dat is, ja, daar is Femke Halsema een beetje boos en verdrietig over. Hè? Want dat is dan de term. Boos en verdrietig. Laten we het even bijpakken. Wat Femke Halsema daarover zei. Boosheid over reactie Halsema. En dan gaan we zo naar Hans Teeuwen. Boosheid over reactie Halsema op haatexplosie bij Holocaust Museum. Was zij doof voor strafbaar gescheld? Zie je de twee maten hier? Goed, we hebben het natuurlijk al. Kijk, het is Dries van Langenhoven. Van Dries van Langenhoven naar de Femke Halsema is natuurlijk wel een sprongetje. Maar het gaat mij even om de selectieve verontwaardiging. Die overal, echt overal zit nu. En je moet hem echt ontwarren, zeg maar. Om te ontdekken waar nou precies het probleem zit. Maar ik denk dus, wat ik net al zei, het probleem zit er dus in het. Het lezen van intenties bij de vijand, hè, bij de tegenstander, lees rechts. Het lezen van intenties die er misschien helemaal niet zijn. Terwijl andersom, de intenties die worden geuit binnen de eigen groep, binnen links, zeg maar, de linksideologische progressieve woke groep, die intenties worden altijd verzacht. Dat is altijd een soort, ja, die mensen kunnen er niks aan doen. Of het is onderdeel van de democratie om te protesteren. Of die asielzoeker, ja, die heeft nou eenmaal die cultuur. Die kan er niets aan doen dat hij aan meisjes zit. Ik zeg het even gechargeerd. Maar dat is precies dus de twee verschillen. Dat zijn de verschillen tussen enerzijds intentie lezen, mind reading. Hè, dus dat zie je ook dat de NCTV voortdurend doen in al die rapportjes over wappies en zo. Die intenties om de democratie omver te werpen. Er is helemaal niemand, zeg ik wel vaker, niemand op rechts die dat wil. Sterker nog, de democratie zien wij door de andere kant afgebroken worden. Dus dat is, nou ja, snap je? Maar dat is intenties lezen in gedrag. En daar dan vervolgens een oordeel over vellen en een straf over uitdelen. Goed, je snapt wat ik bedoel. Ja, de rechtszaken tegen Trump, zegt iemand hier ook in de chat, is natuurlijk ook daar een goed voorbeeld van. Trump is volgens mij de meest meest uitgelezen, zeg maar, persoon op aarde zo'n beetje, waar allerlei intenties voortdurend op worden geprojecteerd. Hij zou een nieuw Hitler zijn natuurlijk. Nou ja, goed, dus allemaal intenties die helemaal nergens verder echt concreet uitblijken. Dus dat is een absolute monopolie van links om dat te doen. Andersom doen ze het bij zichzelf natuurlijk helemaal niet. Hun intenties zijn immers altijd goed. Links mag dingen doen die in de praktijk heel negatief en schadelijk uitpakken. Maar het is niet erg, want de intenties zijn goed. Snap je? Dat is mijn punt. Maar goed, Femke Halsema, die was dus die is flink aangepakt, terecht natuurlijk, na die demonstratie bij het Holocaust Museum van begin deze week, dat was het 10 maart. En daar zij zou niet hebben gehoord wat daar is gezegd, maar er zijn de circulaire filmpjes inderdaad, waarin er wordt oprotten. Ik zal het niet herhalen hier. Maar goed, dus dat is, staat gewoon allemaal op beeld. En dan gaat Femke Halsema een brief van 7 pagina's schrijven, waarin ze haar keuzes toelicht. En dan zegt ze, even kijken hoor, sorry. Ook ik was geraakt door de sfeer en het geschreeuw bij aankomst en vertrek, schrijft Halsema. Het stemt mij verdrietig dat de demonstranten dit belangrijke symbolische moment niet hebben gerespecteerd en geen onderscheid hebben gemaakt tussen de herinnering aan de oorlog in Nederland en hun boosheid over de aanwezigheid van president Herzog van Israël. Het is pijnlijk dat overlevenden van de Holocaust en aanwezigen bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum zijn geconfronteerd met de emoties. Zie je? Dat zijn emoties. Dan zijn het ineens emoties. En het geschreeuw van woedende demonstranten. Daarbij zijn uitlatingen gedaan die kwetsend en onbeschoft zijn en door nabestaanden en andere aanwezigen als intimiderend zijn ervaren, aldus Halsema. Zie je hier dus de subjectieve soort van eye over de bol eigenlijk. Van ja, hè, dus dat is een emotie die daar leeft. En dat vind ik ook niet fijn. Het is allemaal kwetsend en onbeschoft. En ik ben geraakt en ik ben verdrietig en ik ben teleurgesteld. Dat is de taal, wat ik vanochtend al even op Twitter zei. De taal eigenlijk van de totalitaire moeder. Zoals dat door andere mensen ook zo wordt genoemd. Dat moet je een beetje tussen haakjes zetten, maar dat, zeg maar als symbool voor waar we nu in zitten. De totalitaire moeder, de passief-agressieve vrouw, leider, in dit geval bestuurder, die met emoties probeert om mensen in hun norm te zetten, zeg maar. Dus de norm is dat we allemaal netjes houden. We houden het allemaal gezellig. We zijn allemaal lief voor elkaar. En als er dan een groep is die dat even niet is, ja, dat is dan heel verdrietig en vervelend. Maar daar gaan we natuurlijk niet een oordeel over vellen. We gaan niet die mensen ergens anders neerzetten, omdat de emoties van bijvoorbeeld de Joden op dat moment iets zwaarder wegen. Hè? Dus de totalitaire moeder kan eigenlijk kan niet daadwerkelijk opkomen voor een waarde. Of opkomen voor een op dat moment een bepaalde groep of een bepaald belang of een bepaalde situatie. Het is allemaal alleen maar, lieve schat, zou je dat nou wel doen? En wij doen dat zo hier niet. En dat heeft geen consequenties. Je kent die gezinnen wel met kinderen die voortdurend worden gecorrigeerd door hun ouders, maar ondertussen gewoon doorgaan met wat ze doen. Ze pakken nog steeds het speelgoed af, ze pakken nog steeds snoep uit de pot. Ze klimmen nog steeds op stoelen en banken en tafels en krassen de hele muur onder. En ondertussen is de moeder de hele tijd aan het zeggen, schatje, lieverd, kom nou en doe dat nou toch niet. Dat zouden we toch niet meer doen. Dat is Halsema. Halsema is zo'n soort vrouw die alleen maar deug signaleert, alleen maar virtue signalt eigenlijk naar buiten, hoe zij graag wil dat het gaat. We gaan hier wel gewoon normaal doen met elkaar, toch? En als we het niet normaal doen met elkaar, ja, dan ben ik gewoon verdrietig. Maar ik heb er verder niks van geleerd. Dat zie je ook heel vaak in de Tweede Kamer gebeuren bij vrouwelijke politici. zie. Die vooral met de taal van de armen over elkaar en de handjes in de zij eigenlijk hun tegenstander tegemoet treden. Dus dat is de taal eigenlijk. Dus niet van de feiten, laten we de feiten bespreken, laten we debatteren, laten we argumenten uitwisselen, laten we kijken wie er gelijk heeft. Ja? Het is de handjes in de zij, het is de boosheid, de teleurstelling en het verdriet wat het overwicht moet hebben. Dat is het normbevestigende gedrag wat zij denken te laten zien. Ik bevestig de norm door mijn emoties. En zo zie je maar, hoe meer gelijkheid je in een samenleving wil creëren tussen man en vrouw, hoe meer vrouwen in mannelijke rollen komen en op mannelijke posities komen, en hoe meer ze daarbij worden geholpen, hoe meer ze veranderen in eigenlijk de uitvergroting van de vrouwelijke dominantie, of het vrouwelijke archetype, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk generaliserend, maar dat is wat je dan gewoon krijgt. Ze worden niet gecorrigeerd door de mannelijke archetype. Want dat archetype heeft geleerd nu de afgelopen decennia dat zij moeten inleveren daarop. Hè? Want de mannelijke manier van dingen voor elkaar krijgen, hè, in het publieke domein, zijn eigenlijk, ja, worden nu gezien als toxic masculinity en zo, hè. Dus puur hard feiten, argumenten, misschien wat hardere woorden en zo gebruiken. Dat is nu verdacht gemaakt. Dus dan krijg je die overcompensatie. En dat is natuurlijk heel schadelijk voor een samenleving. Want je moet denk ik allebei hebben. Maar nu slaat dat natuurlijk helemaal door. Het slaat door richting dus ook het strafrecht dus weer. En hoe Hans Steeuwen dus door Femke Halsema als een kleuter, dat zouden we niet meer doen, Hans. Ga je me nou zitten nadoen? Dus dat is, het strafrecht wordt misbruikt hier. Hè, dus de inzet van de politie bedoel ik dan om Hans Steeuwen eigenlijk een lesje te leren wat op het niveau van het gekwetste ego van Femke Halsema zit. Haar status, haar eer, hè, wordt aangetast op het moment dat Hans Steeuwen natuurlijk een heel raak punt maakt. Hè, zoals alleen hij dat kan, via de humor. De humor waarin veel meer ruimte zou moeten zitten ook om mensen eigenlijk te wijzen op wat ze doen. Dat zie je ook Ricky Gervais dan doen bijvoorbeeld bij een Oscar-uitreiking. Er wordt er wel gelachen, maar er worden hele, hele rake dingen gezegd door hem. De hypocrisie van de Hollywood-elite bijvoorbeeld. En dan heb je veel meer vrijheid, dan kan er veel meer. En Hans Steeuwen weet dat als geen ander. Dus als jij als burgemeester achter een cabaretier, een komiek aangaat, Dan zit je dus echt in een narcistische trip of zo, denk ik. Want geloof maar dat daar natuurlijk overleg is geweest. Het is niet zo dat de politie daar zonder een belletje naar haar of wat dan ook naartoe gaat. Dat is volstrekt ongeloofwaardig. Het feit dat ze dat ontkend heeft, zegt ook iets over haar persoon. Als zij integer was geweest, oprecht, dan had zij moeten zeggen, ik had hier over moeten worden gebeld. Ik had hier over willen weten. Dit had ik willen weten van tevoren, want dit betreft mijn persoon. Dit is een persiflage over Femke Halsema. En dan zou ik als burgemeester zeggen, waarom ben ik niet gebeld door het hoofd van de politie in Amsterdam, voordat daar 6 agenten voor de deur stonden? Dus het feit dat ze dat niet zegt, bewijst dat ze liegt. Want dat was heel gewoon, nou, heel normaal geweest namelijk. Een bekend persoon, een inval doen bij een bekend persoon die iets zegt over jou als burgemeester. Hè, dan denk je nou over de beeldvorming, de gevolgen daarvan enzovoort. Dan had je dat als burgemeester natuurlijk van tevoren willen weten, zodat je daarover kunt meebeslissen. Er is geen beter voorbeeld dan dat, waarin je dat zou moeten doen. Dus dat is niet geloofwaardig dat ze dat dat ze dat niet heeft geweten. Ze heeft gewoon besloten dat te ontkennen, zoals ze met alles heeft gedaan de afgelopen jaren. Ook met die zaak met haar eigen zoon. Daar heeft ze ook allemaal over gelogen. Ja, ze hoeft natuurlijk ook de waarheid niet te vertellen, want ja, het draait allemaal om haar, toch? Zij voelde zich onheus bejegend waarschijnlijk. En dan is er een aanleiding en dan is er zo'n luchtbux of zo, wat op tafel ligt, waar helemaal niet naar verwezen wordt of zo. Maar goed, dat is tot daaraan toe. Maar dan ga je niet met zoveel man politie daarheen. Wat is er in dit land gevaren? Ik weet het niet hoor. Ja. Wat wil ik er nou over zeggen? Halsema heeft natuurlijk... heeft al helemaal afgedaan de afgelopen jaren. Het is met name waar zij heel slecht in is... is dat demonstratierechten. Wat ze dus heel selectief dan weer wel en dan weer niet ziet. Ze kan het gewoon niet. Wat ze kan is naar de brandweer gaan en dan tegen vrouwen zeggen dat er meer vrouwen bij de brandweer moeten en zo. En dat soort bevoogdende praatjes. Zij kan alleen maar bevoogdende praatjes houden en mensen de les lezen. De morele verhevenheid, want je ziet gewoon de rot. De rot bij haar. Absoluut de rot. En ze blijft nog tot 2030, hè, geloof ik. Ze is nu toch weer opnieuw verkozen. Oh my goodness. Maar, dus door haar narcisme, door haar egotrip, door haar gedrag, door haar ontkenning, door haar liegen, ontstaat natuurlijk ook, wel even goed, moet ik dan zeggen, een soort chilling effect. Hè? Want als mensen als Hans Steeuwen niet meer gewoon dit soort grappen kunnen maken, dan gaan mensen ook toch minder zeggen weer. Dus politieke correctheid was vroeger gewoon iets waar je een beetje waar je gewoon rekening wel mee hield en zo. Hè? Je kan niet zomaar alles zeggen. En dat zat al heel erg gebeiteld, zeg maar, in ons bewustzijn, denk ik. Iedereen voelt instinctief aan zo'n beetje wat je wel niet kan zeggen in 2024. En dat was 20 jaar geleden ook al zo. Maar nu is het ook van dat de gekwetsten, zeg maar, op links ook grijpen naar politieke en rechterlijke instrumenten om die correctheid af te dwingen. Het is niet genoeg voor, dat is typische linkse ziekte. Het is niet genoeg dat 90% van de mensen helemaal in hun straatje praat. Ook al denken ze bij zichzelf, wat een onzin is dit allemaal. Nog steeds op Boris verjaardagen, werkvloeren en waar dan ook, wordt nog steeds, weet je wel, een soort van meegepraat met al die onzin. Maar dat is niet genoeg. Nee. We moeten ook echt die laatste vijf mensen. De Dries van Langehovens en de Hans Steeuwens en de Andrew Tates. En nou ja, weet ik veel, van jong tot oud. Hè. Ze maken ook geen onderscheid, niet eens meer tussen een volwassen persoon en een kind. In dit geval dat Duitse kindje. Die zou zeggen, ja, waarom hou je Duitsland erbij? Maar dit zou dus ook in Nederland kunnen gebeuren, toch? Dat is helemaal niet Duitsland eigen. Maar ja, een beetje wel natuurlijk. De Stasi... impuls zit er natuurlijk nog steeds wel bij sommige mensen. Maar daar zijn we in Nederland ook helemaal niet zo heel, heel vies van, hoor. We doen altijd alsof wij aan de goede kant stonden, maar dat is niet zo. Maar je krijgt dus... ik ben mijn draadje kwijt. Dus dat het niet genoeg is dat de meeste mensen zich al houden aan die verstikkende norm van... diversiteit, klimaat, oh, we moeten allemaal samen verbinden. Dat is niet genoeg. We moeten ook, die laatste vijf mensen moeten ook door het stof, die moeten ook worden gecorrigeerd. En dat is een typisch, je zou kunnen zeggen, universeel verschijnsel op links. Of je nou het hebt over gewoon sociaal-democratisch links of zoiets, PvdA links, of full-blown marxistisch, communistisch, links. Het is eigenlijk gewoon een spectrum. En alles op dat spectrum is collectivisme. Het individu laten opgaan in het collectief. De vrijheid van het individu afpakken. Zodat de mens in dat collectief niet wordt geconfronteerd met zijn eigen schaduw. Zo is het. En Hans Steeuwen is die spiegel. En dat bevalt haar niet. Dus Femke Halsema heb ik het dan over. Want geloof maar dat een jaar gevangenisstraf voor veel van die jongens toch natuurlijk niet heel aantrekkelijk is als vooruitzicht. Dus die zullen misschien nog wel oppassen. En dan, er was ook een hoogleraar, Patrick Lobuik, zeg ik het goed, in België, die dus commentaar kwam geven op het vonnis van die Dries van Langehoven, op dat jaar gevangenisstraf. En die zei dus, dit is een belangrijk teken of bewijs van de weerbare democratie, had hij het over. Hij had het over het verwijderen van dit soort personen uit de samenleving. En dat is dan een teken van de weerbare democratie. Dus dan zie je weer dat het woord democratie wordt misbruikt, gebruikt als het te beschermen goed, hè, te beschermen waarde. Het is echt de buzzword van de afgelopen 2 jaar ongeveer. Democratie. Democratie. Wat betekent democratie? De stem van de mens. Hè? Dus de demos. Het volk spreekt. Hè? De heerschappij van het volk. Dat is wat het betekent. En het volk is volgens mensen als Patrick Lobuik dus alleen maar de dominante heersende groep. Terwijl dat is nou juist geen democratie. Dat is autocratie. Dat is autocratie. Maar dat noemen ze dus democratie. En die paar mensen die dan dingen zeggen waar helemaal niemand last van heeft, die moeten worden verwijderd uit de samenleving. Dus ik had het al even over dat chilling effect. Maar je krijgt ook dus het effect van wat is eigenlijk dan? Wat is dan eigenlijk hate speech? Wat is dan eigenlijk schadelijk voor de democratie? Je kunt je krijgt gewoon altijd een glijdende schaal. Want wat gaat overheersen is de gekwetste gevoelens van mensen die deugen. Dus mensen die deugen voelen zich al per definitie natuurlijk bij alles heel erg gekwetst. Dus het is nu die meme, maar het kan natuurlijk ook gewoon in Engeland zijn er ook heel veel van dat soort voorbeelden van mensen die gewoon een vlag hadden gepost van de Pride-vlag of zo, geloof ik, en daar dan negatief iets bij hadden gezet. Die werden ook door de politie thuis opgezocht. Je krijgt dan natuurlijk gewoon een heel onduidelijke situatie waarin de zelfcensuur dan gaat regeren. Want als jij niet weet wat je wel niet mag zeggen, dan doe je eigenlijk helemaal niets meer, toch? Ja, dan bedoel ik heb bijvoorbeeld in deze stream misschien ook alweer 5 dingen gezegd die heel kwetsend zijn, discriminerend zijn en Femke Halsema heel boos en verdrietig maken. Ik denk dat ze heel boos en verdrietig wordt als ze mij hoort. En teleurgesteld is ook. Hoor je dat ook vaak van mensen? Ik ben niet boos, ik ben gewoon teleurgesteld. Ik ben zo teleurgesteld. Ja. Dat vind ik altijd de mooiste. Want mensen die teleurgesteld zijn over wat je zegt, zeggen eigenlijk, of die zeggen, ja, ik had meer van jou verwacht. Jij bent veel beter dan dit. Jij kan veel beter dan dit. Is dat zij zich dus boven jou plaatsen. Zij zijn de norm. Want anders kun je niet teleurgesteld zijn. Teleurgesteld is naar beneden kijken. En jou weer naar boven proberen te halen, naar hun niveau. Als jij dan gewoon naar mijn niveau komt, dan ben ik niet meer boos en teleurgesteld. Het is het meest zwakke verwijt wat je iemand kan maken. Het is alles zit erin. Het is denigerend, het is kwetsend. Het is hautain, het is voorbij de dialoog. Je kunt ook dan niet meer daarop reageren natuurlijk. Het is het verwijt van mensen die zelf geen basis hebben in wat ze geloven of zo. Dat is bij Halsema denk ik ook. Waar staat ze nou eigenlijk helemaal voor? Ja, weet je wel, ze speelt mooi weer. Als het Holocaust Museum wordt geopend, dan is het allemaal heel mooi en zo. Maar ze staat daar natuurlijk niet echt voor. Ze had het ook heel waardig kunnen laten verlopen door die demonstranten daar niet toe te staan. Maar goed, dan ga ik weer over haar. Beginnen. Boos en verdrietig. Ja, over Andrew Tate. Ik bedoel, ik weet het niet precies het fijne van. Maar dat is hetzelfde ook weer dat verhaal van met een kanon op een mug gaan schieten. Want er zou dan nu weer een aanklacht zijn liggen van seksueel geweld. Vier vrouwen zouden aangifte hebben gedaan. Dat is een oude zaak alweer, geloof ik, uit 2018 of nog eerder. En het Verenigd Koninkrijk heeft dus nu om de uitlevering gevraagd van de gebroeders Tate. Dat gaat overigens via het Europees aanhoudingsbevel, zoals dat geldt uit mijn hoofd sinds 2003. Bestaat dat? En ik heb heel even gekeken hoe het ook weer zat, maar een Europees aanhoudingsbevel is van oudsher, is in het leven geroepen, is er gekomen eigenlijk om vooral zwaardere criminaliteit op te sporen. Dus heb ik het over mensenhandel, witwassen, drugshandel, dat soort zaken. Zodat het makkelijker is om voortvluchtigen of mensen die ergens anders wonen, maar feit hebben gepleegd in het land X, zeg maar, wat om uitlevering vraagt, om die mensen makkelijker te kunnen berechten. Ja, dat snap ik. Maar je ziet dat er dus nu ook gewoon misbruik van wordt gemaakt voor hele vage aanklachten. Maar ja, je kunt het niet uitsluiten natuurlijk. Maar het feit is wel dat er is iemand of iets wat het niet kan verkroppen dat die jongens niet, of die mannen, niet in Roemenië zijn veroordeeld vorig jaar voor wat dus ook niet eens concreet is gemaakt destijds voor die aanklacht in Roemenië. Maar ook hiervoor geldt weer, je maakt deze mensen dan juist weer groter dan je misschien wil. Maar ze kunnen zich gewoon niet bedwingen of zo. Het moet gewoon kapot. De vrije meningsuiting ligt echt enorm onder vuur nu. Hè, dus eerst via de soft power. Hè, dus eerst gewoon de psychologische soft power. Mensen eigenlijk demoraliseren, demotiveren om hun stem te gebruiken, omdat het sociale consequenties heeft, uitsluiting heeft. De soft power, en je ziet nu dat het meer naar de hard power gaat. Dus echt het politieke instrument inzetten van bovenaf. Mensen censureren, maar dus ook rechterlijke interventies. Die zien we dus nu ook waarschijnlijk vaker gebeuren. En het gevaar is natuurlijk ook dat zonder veel tegengas, dat ze denken, oh, dit kan ook dus. Ook, oh, dan worden mensen dus niet heel boos als we artiesten, cabaretiers, activisten, politici gaan vervolgen. Dat pikken mensen blijkbaar ook. Ik denk dat je ze geen enkele ruimte moet geven op dat gebied. Goed. Alright, dus ik zit heel even te kijken wat jullie nog daarover zeggen. Dus ik schreef machtsmisbruik en de afbraak van het strafrecht. Omdat we dus gaan, even resumerend, naar een intentierecht. Waarin dus wordt gekeken naar niet wat je daadwerkelijk hebt gezegd en gedaan. En in de context geplaatst van wie heeft er last van, wie kan dat zien, hoe concreet zijn die. Zijn die bedreigingen of zo, of beledigingen nou eigenlijk echt? Maar dat er dus meer intentie in wordt gelezen dan volgens mij bestaat. En dat heeft deze rechter bij Dries van Langhoven dus ook gedaan. Volgens mij gaat hij wel een hoger beroep nog. En deze rechter schijnt heel streng te zijn, normaal gesproken ook. Dus wel een kans dat hij een lagere straf zal krijgen. Maar goed, het is natuurlijk al. Het beeld is natuurlijk ook gevormd. Dus meer intentie, maar dan wel één kant op. Hè? Dus, linksgeweld is altijd emotioneel. Hè? Dat is emoties. Mensen op de A10, dat is eenmaal emoties. Daar wordt niet gekeken naar wat eigenlijk de intenties zijn, of die wel zo goed zijn of niet. Daar wordt meteen eigenlijk een soort rechtvaardigingsgrond gecreëerd, omdat als je het voor linkse goed en linkse waarden strijdt, dan kun je eigenlijk niks kwalijk worden genomen. Dat zie je ook bij de vernietiging van kunst. Op het moment waar ook mensen ongestraft mee door kunnen gaan. Want je moet maar in hun schoenen staan, hè, die van die jongeren. Want de aarde is er over 10 jaar niet meer natuurlijk, door de opwarming. Dus dan gaan we toch niet moeilijk doen over een paar miljoenen schilderijen. Hoe heet het? Schilderijen van Da Vinci of zo. Dan gaan we dan toch verder niet. Het staat toch in geen enkele verhouding. Wat hebben we aan die schilderijen, hè, als we straks geen planeet meer hebben? Dus die mensen mogen gewoon vrij rondlopen. Maar een meme posten in een Facebookgroep. Ga een jaar de stel in. Dus een jaar in gevangenisstraf in. Dan moet je in Nederland echt iets heel ergs hebben gedaan, hoor. Ik weet niet hoe de strafmaat in België op dit moment is voor belediging. Maar een jaar dus. Maar de maximale straf. In Nederland wordt zelden de maximale straf uitgedeeld. Ik zit nu even te denken. Er is eigenlijk geen precedent nog daarvoor. Je krijgt in Nederland een taakstraf als je iemand doodrijdt met drank op, bijvoorbeeld. Even voor het beeld. Ja, dus we gaan naar een wereld waarin woorden gecriminaliseerd worden. Memes en woorden worden gecriminaliseerd. En geweld, daadwerkelijk geweld tegen mensen, personen, maar dus ook tegen kunst, worden vrijgepleit van enige schuld of zo. Want ja, dat is emotie. Het is allemaal emotie. Keihard Joden uitschilden is gewoon emotie. Het is ook het racisme van lage verwachtingen wat erin zit, hè, van Halsema. Ach ja, die mensen, hè. Ja, je moet ook een beetje. Ja, het is, ze kon zich dat wel voorstellen ook. Maar die mensen moeten wel het onderscheid blijven maken tussen het Holocaust Museum en de komst van die Israëlische premier. Ja, maar dat maken ze niet. Ze maken dat onderscheid helemaal niet. Dat is nou juist het punt. Misschien is dat het wel. Dat Halsema en dat soort vrouwen deugen. Die willen eigenlijk. Het is een soort vertroetelen, zeg maar, van die jodenhaters. Als een soort. Als ze nou het onderscheid zouden maken tussen joden en. Dat ze een beetje hekel hebben aan Israël. Nou, dat mag. Dus het is een soort van corrigeren van mensen die niet meer te corrigeren vallen. Dat is de ultieme deugen. Het ultieme deugen natuurlijk. Dat corrigeren. Zo zie ik het een beetje. Beetje vaag misschien. Surveillance staat. Dus intentiestrafrecht, je ziet ook dat het dat slachtoffers in strafzaken veel meer verwachten van een zaak dan goed is voor ze, denk ik, zeg ik even heel voorzichtig, want natuurlijk zijn die ouders, die nabestaanden van die Carlo Heuvelman natuurlijk heel kwaad over die vrijspraak. Dat snap ik allemaal wel. Maar sinds de komst eigenlijk van slachtofferrechten in het strafrecht in Nederland, sinds een jaar of 25 is dat, waarbij ook schadevergoedingen kunnen worden geëist, moet je natuurlijk wel een veroordeling hebben. En ze ook slachtofferspreekrecht hebben gekregen sinds 2003, meen ik. Zie je dat dus er een bepaalde valse hoop wordt gecreëerd bij nabestaanden en slachtoffers, dat zij ook een bepaalde rol hebben in het onderzoek tijdens zo'n strafzaak, of een bepaalde rol hebben in het meebeslissen of meedenken over de hoogte van een straf bijvoorbeeld, of over het bewijsmateriaal. En ze kunnen natuurlijk wel getuigen zijn, hè? Vaak zijn slachtoffers ook getuigen, meestal zelfs, maar nabestaanden hebben toch een hele andere rol. Die zijn gewoon eigenlijk, ja, die zijn laat ik het zo zeggen, de officier van justitie, die behartigt in feite de belangen van nabestaanden. Dat is hoe in Nederland het recht is geregeld. Hè? In Amerika is dat anders. Dan heb je echt twee partijen. Het OM staat voor de samenleving en voor de slachtoffers. En die moet dus via de mond van het OM die belangen behartigen. Maar we hebben dus daar de mensen bijgehaald. Dus de emoties bijgehaald. En dan krijg je dus ouders die een emotionele oproep doen in een rechtszaal om toch vooral te gaan spreken als verdachte. Waarom vertellen jullie niet het echte verhaal? Waarom houden jullie dat allemaal achter? En mijn zoon is dood. Dat is natuurlijk totaal te begrijpen. Maar iemand moet ook tegen die mensen zeggen van, verdachten gaan niet zichzelf incrimineren, zoals het heet. Die gaan niet spreken, omdat jij als nabestaande... Dat is keihard. Maar als ik de advocaat was van die jongen, zou ik dan natuurlijk, ga je natuurlijk niet zeggen, ja, nou zeg dan maar gewoon dat jij het was, want anders is iedereen heel verdrietig. Sorry, maar dat zeg ik dan even zo heel, heel hard, maar... Dat gaat niet gebeuren. En zeker in dit soort zaken openlijke geweldpleging, waar veel mensen bij betrokken zijn, is het heel moeilijk vast te stellen wie nou precies wat heeft gedaan. Dan kun je wel zeggen, ja, we geven ze allemaal een hoge straf. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat zou ik ook echt niet willen. Ik bedoel, je kunt ook gewoon per ongeluk erbij zijn geweest. Ik bedoel, dat kan. Het heeft er de schijn van dat die Saniel B. ook niet helemaal onschuldig is. Maar ja, als er geen bewijs is. Dat is het. Ik heb ook een keer zo'n zaak gedaan, trouwens. Ik heb best wel wat strafzaken gedaan. Toen ik advocaat was. En dit soort zaken zijn echt het meest moeilijk. Dus dat je verschillende verdachten hebt. Je staat dan wel één verdachte bij. Maar je hebt te maken dan met meerdere verdachten die dan iemand in elkaar slaan. Overigens niet met dodelijke afloop was dat, maar toch heel ernstig. En dat zijn hele moeilijke zaken. Want je moet precies uitzoeken wie wat heeft gedaan. En ze houden elkaar allemaal hand boven het hoofd. Maar goed, laten we gewoon allemaal normaal doen, hè, zeggen we dan. Dit accepteren wij niet. Goed, dat is ook een aspect. Dus het de verwachtingen die slachtoffers hebben bij het strafrecht. Ik begrijp dat ze teleurgesteld zijn. Bedoel je dat de nabestaanden worden gepamperd zodat de straf lager kan, als een soort balans? Dat vind ik een goed punt. Volgens mij begrijp ik wat je bedoelt. Nee. Ik word pamperen. Ja, kijk. Als je nabestaanden, dat is natuurlijk nog erger dan gewoon een slachtoffer van een beroving of zo, maar echt mensen die een kind hebben verloren. En je haalt die naar de rechtszaal om een emotioneel betoog te houden. En dat betoog wordt dan gevoerd en dan zegt zo'n rechter, nou oké, ik heb u gehoord. Maar die rechter kan daar dus helemaal niets mee verder. Het is niet onderdeel van het bewijs. Dus het is niet zo van hoe meer verdriet er is, hoe meer gewicht het in de schaal legt, zeg maar, van de strafmaat. Dat is letterlijk niet mogelijk. Ik bedoel, het zal natuurlijk wel effect hebben op een rechter. Maar er worden gewoon hele hoge verwachtingen gewekt, denk ik, bij mensen die niet worden waargemaakt. Ik heb heel vaak gezien in zaken dat mensen zich eigenlijk nog onmachtiger voelden daarna. Omdat ze heel veel energie stoppen ook in zo'n zaak. Hè? Slachtofferverklaringen. Maar dat ze eigenlijk niet voelen. Ze voelen zich geen onderdeel van het besluitvormingsproces. Want dat gaat natuurlijk gewoon uiteindelijk tussen de officier en de rechter en de verdachte. We hebben in Nederland het recht zo ingericht. Hè? Het wordt gekeken naar de schuld van de verdachte. En niet het verdriet van de mensen. Dus het is een valse, ja, betrokkenheid, zou je kunnen zeggen. En ik begrijp, kijk, er is nu een heel nieuw beroep ontstaan ook binnen de advocatuur. De slachtofferrechtadvocaat, zeg maar. De slachtofferadvocaten. Maar ja, die kunnen eigenlijk helemaal niets verder. Dus je kunt standaard schadevergoeding vragen. Dat zijn vaak vaste bedragen en zo. Het is allemaal niet heel bijzonder verder. Ja, onze emoties doen er niet toe. Maar dit past ook helemaal in het maatschappelijk beeld. Wat je ook aan die talkshowtafel ziet is... Je mag je zegje doen, je mag het even komen vertellen. Het is allemaal heel erg. U leeft al een jaar in uw auto. Oh, u kunt niet meer de huur betalen. Oh, u heeft schade van dit of dat. En dan mogen de emoties er even zijn. Dan zegt iedereen, oh bedankt. En dan is het klaar. Dat is waarin we nu leven. Zo van, dat is toch ook genoeg. Gewoon er even over praten. Goed, verder heb ik eigenlijk niet zoveel bijzonders te melden vandaag. Oh ja, ik zag dat de boeren, die krijgen nu wat meer ruimte, wat meer lucht. Die mogen nu door een rietje ademen, hè? Eventjes in plaats van, omdat ze, dat, nou, misschien moeten we dat voor de volgende keer bewaren. Maar dat is natuurlijk ook gewoon verkiezingsretoriek van Ursula von der Leyen. Die natuurlijk nu zegt van, oh, we gaan de boeren een beetje helpen, want... Ze worden onnodig door Brusselse regelgeving belast. Maar dan krijgen ze in feite een beetje terug van wat al van ze is afgepakt. Dat is precies altijd hoe het gaat. Maar goed, dat bewaren we nog wel voor de andere keer. We gaan het nog vaker hebben over de Europese verkiezingen en wat ze allemaal uit de doos halen. De hoge hoed halen. Ja, precies. De stikstofdeken wordt even uitgeklopt. Ja, rechtspraak is bedoeld als correctie voor de maatschappij, niet voor genoegdoening van benadeelden. Dat is zo. Daar zijn hele goede redenen voor waarom dat zo is. Omdat je toch juist... Rechtspraak is er ook om emoties juist te kanaliseren, zoals dat heet. Dat is de opzet van het recht. En het wordt nu veel meer... Het is ook begonnen met trial for media-achtige situaties, waarin veel meer zaken eigenlijk in de media worden uitgespeeld. Dan zie je dat vaak de emoties naar het hoog gaan oplopen. En dat helpt allemaal niet voor het vertrouwen in de rechtsstaat, ook in de rechtspraak. Het verspreidt ook heel veel onwaarheid over het recht. Moordenaars komen vrij uit op vormfouten. Dat was jarenlang het verhaal. Vormfouten, mensen die vrijkomen op vormfouten. Dat is echt één keer gebeurd of zo. Weet je wel? Dat gebeurt echt zelden. Het zou eigenlijk vaker moeten gebeuren, want de OM maakt heel veel vormfouten. Maar dat is het idee vaak wat bij mensen leeft. Dat is niet zo. Goed. Ik merk dat ik een beetje door mijn verhaal heen ben inmiddels. Ik ga jullie volgende week weer zien. Ergens begin volgende week hier bij de Live Bakkie. Maandag of dinsdag. Ik denk dinsdag waarschijnlijk. En dan zal er vast alweer van alles zijn gebeurd in de wereld. Waar we het over moeten hebben. Ik wens jullie in ieder geval een heel fijn weekend. Maak er wat moois van. Er wordt volgens mij morgen ontzettend mooi weer. Vandaag is het volgens mij het meest normale weer ooit gemeten. Sinds 2004. Hè? Dat is elke dag een record, toch? Dus geniet van het mooie weer morgen. Ga iets leuks doen. Maak je vooral niet te druk over de toestand in de wereld. Maar goed, mag wel natuurlijk. En ik zie jullie heel snel weer. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren op het kanaal. Doe hieronder een donatie als je mijn werk wilt steunen. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. En tot volgende week. Ciao.